Goedemorgen, broeders en zusters. Namens de kerkenraad heet ik u allemaal van harte welkom in deze dienst. En ook de gasten en de luisteraars thuis via internet of kerktelefoon. De kerkenraad heeft voor u de volgende mededelingen. In het kader van Biddag doen wij mee aan de rugzakkenactie van Dorcas. Alle kinderen van 4 tot en met 12 jaar mogen een lege rugzak meenemen. En ik geloof dat de meeste al meegenomen zijn. Om die te vullen. Die rugzak gaat naar een kind ergens in Oost-Europa of in Zuid-Afrika, zuidelijk Afrika. In de rugzak zit een lijstje van alles wat erin mag. U wordt gevraagd om goed op te letten op dat lijstje, want anders krijgen we problemen met de douane als er spullen in zitten die er eigenlijk niet in zouden moeten zitten. Op biddag, aanstaande woensdag, dan, of op zondag 15 maart, dan mag de gevulde rugzak weer worden ingeleverd. Vanmorgen is er kinderbijbelklas voor de groepen 1 en 2... En woensdag aanstaande is het biddag voor gewas en arbeid. Er zal dan om 19:30 s'avonds een kerkdienst zijn waarin dominee Piet, of broeder Piet Versteegd zal voorgaan. De collecte is dan bestemd voor Dorcas en die wordt warm bij u aanbevolen. Deze middag is er een vriendendienst en op maandagavond 30 maart, dat duurt nog eventjes, maar dan kunt u het alvast in de agenda zetten, is er een gemeentevergadering. Het zal een inspirerende avond worden waarin we zullen vertellen over de ontwikkelingen in Klarendal. De commissie Kind en Kerk zal haar nieuwe plannen presenteren over de verdere uitbouw van het kinderwerk. En verder is er natuurlijk tijd voor het stellen van vragen en tijd voor ontmoeting. De avond begint om 8:00 hier in de Koepelkerk. De collecte van vandaag is bestemd voor de Zending Oekraïne Commissie. En de voorganger vanochtend is dominee Gunning uit Amersfoort West. Vanmiddag dominee Gert Hutte. En na deze dienst zal Pieter de Jong namens het team vriendendiensten nog wat mededelingen doen. Dus het verzoek is om daarna na de dienst nog even te gaan zitten. Namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst.
Goedemorgen, broeders en zusters, jongens en meisjes. Even rondkijken hoor, het is lang geleden dat ik hier geweest ben. Vroeger gingen we in de buurt met de, toen de kinderen klein waren, gingen we hier wel in de buurt op vakantie. 20 jaar geleden moet dat wel geweest zijn. En toen preekte ik hier wel eens. Mijn vrouw op het orgel zelfs. Maar goed, toen waren de kinderen echt klein. En toen had ik een baard en het was allemaal nog heel anders. Maar goed, het is toch wel bijzonder om hier na al die tijd weer te staan. De kerkraad heeft mij gevraagd om tot 11:30 door te preken. Om te voorkomen dat u twee diensten hebt. Dus dat verzoek wil ik graag ook ingaan. We zullen proberen de preek wat in te korten. Want de vraag was eigenlijk van wilt u niet al te lang doorgaan. Zullen we nu samen in de naam van onze God de kerkdiensten beginnen. De week van de biddag, ook de komende weken, zijn we ons extra bewust van onze afhankelijkheid. En dat wil ook aan het begin van deze kerkdienst zeggen dat onze hulp is in de naam van de Heer die de hemel en de aarde heeft gemaakt. En die God, die heet u van harte welkom en die zegt tegen u, genade zij u en vrede van God onze Vader door onze Heer Jezus Christus in de eenheid met de Heilige Geest. Amen. Laten wij nu zingen Psalm 81, vers 1 tot en met 4 en ook het 8e vers. Laten we nu luisteren naar de 10 woorden van het verbond dat God met ons sloot. En laten we daarbij woorden gebruiken ook uit het Nieuwe Testament. Ik wil gebruik maken van een versie van dominee Siets. De jongens is wel erg lang, dus ik knip er wel weer wat uit. Maar ik vind het een mooie weergave van de wet in het Nieuwe Testament. En laten we daarna zingen. Liedboek 2, 96, vers 1, 2 en 3. Nou, we zongen daar al over. God is onze bevrijder. En daarover spreekt ook de wet om te beginnen. Christus is je grote bevrijder. Hij heeft je met zijn bloed gekocht en vrijgemaakt van de wet van de zonde en de dood. En het eerste is dan dat Gods geest je zover brengt dat je niets liever wilt dan hem in het middelpunt van je leven zetten. Hem liefhebben met een liefde die sterker is dan die voor het liefste wat je hebt. Dat is nogal wat. Hem liefhebben met een liefde die sterker is dan die voor het liefste wat je hebt. De tweede regel. Je wilt christen als je bent niet met een zelfbedachte of door je ouders of gewoonte of traditie overgedragen beeld van God leven. Je onderhoudt een relatie met God zoals Hij is. En je gunt dat je kinderen, klein en achterkleinkinderen, die jou met een verkeerd godsbeeld zomaar zouden kunnen volgen, ook van harte. En je neemt alle tijd en gelegenheid om met hen voor jezelf en met je broers en zussen met Gods woord bezig te zijn. Derde gebod. In je denken over en omgaan met God, dan ben je vol ontzag voor Hem. Je betrekt Hem bij alles in je leven en je wilt zijn naam niet tekort doen. Het vierde. Geleid door de geest werk je niet alsof dat werk alles voor je is. Je geniet met je gezin, als God dat heeft gegeven aan je, van de rustdag die Christus je geeft. En je neemt samen trouw deel aan de feestelijke kerkdiensten van de gemeente. De vijfde. Van zijn kinderen ziet God graag dat ze hun ouders eren, hen hoogachten, liefhebben, ook rekening houden met de zwakke kanten, wat niet betekent dat je iets hoeft te doen wat God niet wil. En van ouders ziet God graag dat ze hun kinderen als zijn kinderen zien en behandelen en hen bewust christelijk vormen. Zesde, leven uit de geest, dat betekent dat je medemens, van welk ras ook, welke leeftijd ook, van welke ligging ook, niet kwetst, haat, laat staan vermoord, maar hem met woord en daad met alle mogelijke liefde tegemoet treedt. Zevende, als volgeling van Jezus zie je liefde en seksualiteit als cadeaus van God, waarbij de lichamelijke eenwording binnen de bescherming van het huwelijk mag worden genoten. Je ziet het huwelijk als een instelling van God en doet alles wat er afbreuk aan kan doen, van verkeerde beelden en gedachten tot het plegen van overspel ver uit je buurt. Achtste. God wil dat je zowel wat je inkomen als je uitgaven betreft als waardig christen gedraagt. Dat wil zeggen, je steelt en fraudeert of bedriegt niet. Wat jij hebt, dat is eigenlijk niet van jezelf, het is van God. Negende, als christen let je heel goed op je woorden. Je liegt niet, je roddelt niet en je veroordeelt iemand niet zonder beide kanten van een verhaal te hebben gehoord en gewogen. En daartegenover wil je mond juist graag opbeurend gebruiken en opbouwend. En het laatste, wie vervuld is van de geest, die stelt ook zijn denkwereld onder censuur. Alles wat in je gedachten tegen Gods wil ingaat, dat wil je niet in je laten opkomen. En met het oog daarop bid je steeds weer opnieuw om de genade van Christus en om de kracht van zijn geest. Om naar het beeld van God vernieuwd te worden. Tot zover de 10 woorden van het verbond. bidden. Vader in de hemel, we danken u dat we dat mochten zingen. Zie op naar mij, ik blijf nabij. Zo mogen we u kennen als de God die in Christus nabij blijft. En die zijn nabijheid ook vandaag aan ons bewijst in de kerkdiensten. We danken u, Heren, dat we hier met zoveel mensen bij elkaar mogen zijn in de koepelkerk. En we bidden u, wilt u erbij zijn? Met uw woord en met de kracht van uw geest. U kent ons zoals we hier allemaal zitten. En we vragen u, wilt u ons ook allemaal nabij komen? We vragen u, wilt u met uw geest in ons hart zijn? En geef dat het zaad dat uitgestrooid wordt, het zaad van uw woorden, dat dat op een goede akker terechtkomt. En wilt u zelf die akker openmaken en vruchtbaar maken door uw geest. We bidden u, Heren, voor degene die in zijn hart een hoek heeft waar veel verdriet zit. En die hier ook in de kerk met pijn in zijn hart zit. En wilt u, Heren, met uw geest ook die hoek van het hart aanraken en het daar weer heel maken en genezing geven. We bidden u voor degene die in zijn hart een hoek heeft waar veel opstandigheid is naar u toe. Als je het maar heel moeilijk vindt om uw weg te aanvaarden in het leven, en wilt u dan op die plaats vrede met u geven, dat u de weg gaat die goed is. We bidden u, Heren, wilt u ook in die hoek van ons hart komen waar een wrok is naar onze naaste, of dat we niet goed met die ander omgaan en met allerlei vooroordelen zitten. En wilt u geven dat op die plek liefde komt. Heren, wilt u ook die plek aanraken in ons hart waar bezorgdheid is en angst voor de toekomst. In deze week van biddag willen we ons afhankelijk weten van u en wilt u op die plek komen. En wilt u angst vervangen door vertrouwen. En bezorgdheid vervangen door vertrouwen op die God die ons leven leidt in alles. Heren, wilt u in ons hart zijn op die plek waar hardnekkige zonde is. We hebben zo even naar uw woorden gehoord, de woorden van uw wet. En u kent onze zwakke plekken. Wilt u, Heren, ook die dingen die in ons leven echt moeilijk liggen. Het kan zelfs een verslaving zijn. Wilt u ook op die plek van ons hart komen? En wilt u bevrijden van verslaving? En wilt u geven dat we breken met wat verkeerd is? Geeft u door het bloed van Christus en door de kracht van zijn geest dat we ons leven wijden aan u? Ga zo met ons allemaal mee. Het is ook wel een beetje een bijzondere zondag. En een televisieuitzending. Heere, geef dat ook veel mensen straks geraakt worden door die uitzending en Christus daardoor des te beter leren kennen of voor het eerst. We bidden u ook voor de vriendendienst. Geef dat vanmiddag ook veel mensen meekomen naar de kerk. Geef hen in het hart om hier te zijn en geef ons in het hart om op een goede manier hen ook uit te nodigen. En geef ook zo vanmiddag een gezegende dienst. En wilt u ons zo een fijne zondag geven. Dat bidden we u in Jezus' naam. Amen. Nou, voor de kinderen gebeurt ook het een en ander in de dienst. Ik heb contact gehad met de rode draad. Dus dat zal dan in de kerkdienst wel plaatsvinden. Maar er mogen ook groepen weggaan, heb ik begrepen. Twee groepen naar de Bijbelklas. En voorafgaande aan dat de kinderen weggaan, wordt nu eerst gezongen een lied dat de kinderen geleerd hebben. Sta eens even op als je Jezus lief hebt. Vers 1, 2, 3 en 8. Thank you. De preek die gaat van morgen over het Koninkrijk van God. En ik stel voor dat we in verband daarmee lezen nu de eerste schriftlezing, Matthäus 13, vers 1 tot en met 9. Matthäus 13, vers 1 tot 9. En daarna zingen we een lied over het Koninkrijk van God. Zoek eerst het Koninkrijk van God. Dat is ook de boodschap van de preek. En dat zingen we in Canon. Dan ben ik wel even benieuwd of dat al ingedeeld is. Dus ik vraag even of degene die de beamer regelt om dat aan mij te laten zien. Is de indeling al klaar? Wordt al aangegeven wie er wat zingt? Nee. Geen bijzondere kleurtjes of zo. Dus dan zal ik zelf maar de indeling. Laten we het maar gewoon simpel houden. De mannen en de jongens die zingen. Die beginnen met zingen. En de vrouwen en de meisjes die vallen in. Ja? Matthäus 13, vers 1 tot en met 9. Die dag verliet Jezus het huis en ging aan de oever van het meer zitten. Er kwam een grote mensenmassa om hem heen staan en daarom ging hij in een boot zitten, terwijl de menigte op de oever bleef. En hij sprak hen uitvoerig toe en vertelde gelijkenissen. Iemand ging eens naar zijn land om te zaaien. En tijdens het zaaien viel een deel van het zaad op de weg. En er kwamen vogels die het op aten. Een ander deel viel op rotsachtige grond, waar maar weinig aarde was. En het schoot meteen op, omdat het niet diep in de grond kon doordringen. En toen de zon opkwam, verschroeide het. En omdat het geen wortel had, droogde het uit. En weer een ander deel viel tussen de distels, en toen die opschoten, verstikten ze het zaaigoed. Maar er viel ook wat zaad in goede aarde. En dat bracht vrucht voort. Deels 100-voudig, deels 60-voudig, deels 30-voudig. Laat wie oren heeft, goed luisteren.
Thank you.
Beleg ons erbij neer. Matthäus 13, vanaf vers 24 lezen we nu verder. U zult merken de drie bijbellezingen, die hebben alle drie te maken met een akker. Matthäus 13, vanaf vers 24. Hij hield toen een andere gelijkenis voor. Het is met het koninkrijk van de hemel als met een mens die goed zaad op zijn akker uitzaaide. Terwijl de mensen sliepen, kwam zijn vijand onkruid tussen het graan zaaien en vertrok weer. En toen het jonge gewas opschoot en vrucht begon te dragen, kwam ook het onkruid tevoorschijn. En de knechten kwamen de heer des huizes vragen: Heer, hebt u soms geen goed zaad op uw akker gezaaid? Waar komt dan dat onkruid vandaan? En hij antwoordde: dat is het werk van een vijand. En de knechten zeiden tegen hem: wilt u dat wij er het onkruid tussen uitwieden? En hij antwoordde: nee, want dan zouden jullie met het onkruid ook het graan lostrekken. En laat beide samen opgroeien tot aan de oogst. Dan zal ik, wanneer het oogsttijd is, tegen de maaiers zeggen: wiet eerst het onkruid, bind het in bundels bij elkaar en verbrand het. Breng dan het graan bijeen in mijn schuur. En dan het laatste gedeelte dat we lezen, vers 44 tot 46. Het is met het koninkrijk van de hemel als met een schat die verborgen lag in een akker. Iemand vond hem en verborg hem opnieuw. En in zijn vreugde besloot hij alles te verkopen wat hij had en die akker te kopen. Ook is het met het koninkrijk van de hemel als met een koopman die op zoek was naar mooie parels. Toen hij een uitzonderlijk waardevolle parel vond, besloot hij alles te verkopen wat hij had en die te kopen. Tot zover de woorden van God. Laten we na de preek als amenlied zingen op Psalm 89, vers 7 en 13. Dat was wat die opgetogenheid in januari, al die tienduizenden mensen die naar Washington afreisden om daar de inauguratie mee te maken van Obama. Een droom werd waar. Moet je nagaan dat Abraham Lincoln, toen die tot president werd gekozen, er een burgeroorlog uitbrak. Want de zuidelijke staten die zagen in de verkiezing van Lincoln een aanval op het instituut van de slavernij. Het was een blanke president en zijn verkiezing die veroorzaakte toen een burgeroorlog. Vorige eeuw werd Martin Luther King doodgeschoten. En bij het monument van die vermoorde president Lincoln had Martin Luther King later zijn legendarische toespraak gehouden. I have a dream. En dat moet je allemaal een beetje meewegen als je de feestvreugde die toen in januari door Amerika ging en eigenlijk ook wel door de wereld, door Afrika, door Kenia. Van kijk eens, een president met een mooi kleurtje. Hoe kan dat? En ondertussen wordt die droom waar? Wordt de grote droom van een nieuwe wereld waar? Kan Obama dat waarmaken? We zitten op dit moment midden in het woord crisis. En het valt me gewoon op, overal hoor ik het woord crisis. Dat begon al met de klimaatcrisis, wereldwijd. Gletsjers die smelten, een Noordpoolkap die wegsmelt, opwarming van de aarde. Een onaangename boodschap was dat. En toen de kredietcrisis. Banken vielen om. Nou, ergens zit er ook wel eens een keer iets goeds in. Denk je dan eerst even nog. Van dat dan wel blijkt dat Mammon geen God is. En dat. Ook dat waarvan je denkt. Van nou, daar kan ik echt op vertrouwen op deze aarde. Het valt uiteindelijk allemaal door de mand. Zelfs die sterke banken. Maar goed, wat levert dat nou verder op aan werkloosheid en menselijke ellende en zorg? Klimaatcrisis? Kredietcrisis? Nou, als het gaat over de kerk en het nieuwe kerkelijk handboekje, dan hoor ik ook weer. Het gaat over crisis in de kerk ook. 1 op de 3 jongeren. Doopleden die de kerk verlaat. Het woord crisis komt alle kanten op je af. Dus aan de ene kant, even die opleving. Een droom wordt waar, maar waar tegelijkertijd crisis aan alle kanten. En dan biddag deze week. Wat blijft overeind? Welke droom wordt nou echt werkelijkheid? Daar gaat het in de dienst van vanochtend over. De droom van God. De droom die veel meer is dan een droom. Want ja, anders zou je kunnen zeggen, dromen zijn bedrog. Maar deze droom is tegelijkertijd een belofte van God. De droom van God is ook echt realiteit. Kijk 3 keer naar de akker. Het rijk van God, de waarde van het koninkrijk van God. Die schat in de akker, dat is het eerste deel van de preek. Het woord van het koninkrijk van God. Het zaad dat in de akker wordt uitgestrooid. En de werkelijkheid van het koninkrijk van God. Dat het inderdaad niet maar een droom is die ook weer vervliegt in de zoveelste crisis. Maar dat dit echt gaat lukken. Daar gaat de preek over. Van harte welkom. Het rijk van God. 3 keer kijken naar een akker. En er zijn van die dingen in de kerk waar je regelmatig over hoort. Geloof, hoop, liefde. Thema van de wijsheid, waar ik onlangs over preekte, het verbond. Vergeving en vernieuwing, de Heilige Geest. De kerk. Regelmatig, dan wordt daar in de preken weer op teruggekomen. Maar wat is nu bij al die verschillende onderwerpen? Een overkoepelende droom. Iets dat alles omvat. Iets dat jouw leven wil veranderen. En de hoop gaat bepalen waarvoor jij mag leven, wat de moeite waard is. Matthäus noemt dat, dat is het koninkrijk van de hemel. En in die uitdrukking moet je niet vergissen. Als je het woord koninkrijk van de hemel hoort, dan denk je misschien al gauw aan iets dat ver weg is. De hemel. Straks later in de hemel komen. Maar dan houd je te veel op een afstand. De andere evangeliën gebruiken meestal het woord het koninkrijk van God. Voor Joden was het normaal om uit ontzag voor God het woord God te vermijden. En daarom zeiden ze koninkrijk van de hemel. En Matthäus die schreef voor de Joden. Het is echt bedoeld het koninkrijk van God dat er op dit moment met een sneltreinvaart aankomt. Dat is de boodschap. Daar begint Johannes de Doper mee. Wat zegt hij heel kort gezegd tegen de mensen als hij optreedt en als de mensen achter hem aanlopen? Hé, hier is wat nieuws. Bekeer je, want het koninkrijk van God is nabij gekomen. En Johannes de Doper die wordt gevangen genomen. En wat doet Jezus? Wat is zijn preek? Wat heeft hij te zeggen? En wat laat hij ook zien in de tekens en wonderen die hij doet? Precies hetzelfde. Bekeer je. Draai je om. Want het koninkrijk van God komt er met een sneltreinvaart aan. Dat is de boodschap van Jezus. Dat is de boodschap van het Nieuwe Testament. Dat is de boodschap die ook vandaag wereldwijd klinkt. Dat is ook een werkelijkheid. Dat wat er ook gebeurt, dwars door al die crises heen. En al die dromen van mensen heen. Zie je dat wereldwijd, of je in Amersfoort bent, of in Arnhem, of in Afrika, dat dat koninkrijk van God aan het komen is. Is een arbeider, zegt Jezus, aan het werk op de akker. Niet zijn eigen akker. En de ploeg die blijft opeens steken. Nou, dat gebeurt wel vaker. Steenachtige grond daar in Israël. En die man heeft niks in de gaten en wil die steen even eruit wrikken. Maar die steen die zit deze keer wel erg vast, hè? Wat is hier aan de hand? Wrikken, dat helpt niks. Dus hij begint maar eens te graven. En wat komt daar dan langzamerhand bloot te liggen? Een kistje, dat is niet te geloven. Is het een schatkist? Dat is toch alleen maar wat anderen overkomt? Maar als die arbeider het kistje openmaakt, dan blijken er echt allemaal goudstukken in te zitten. Begraven door iemand die op de vlucht was of zo, verstopt. Nou, zoiets komt in Nederland ook nog wel eens een keer voor. Hè? In Zeeland, daar en daar in de polder, is een oud schatkistje met muntstukken gevonden. En dan komt er in het nieuws. Maar dat komt niet in het nieuws. Gauw zand erover. Hij kijkt om zich heen. En nu maar met kloppend hart, doodgemoedereerd verder achter die ploeg. Alsof er niks aan de hand is. Maar straks, wat dan? Jezus zegt, dan is dan opeens in het dorp een arbeider heel vreemd aan het doen. Hij verkoopt al zijn spulletjes. Zeg, ga jij naar het buitenland of zo? Wil je weg? Hij verkoopt alles wat hij heeft. En je proeft de hartstocht, de passie. Dollartekens in zijn ogen. Gekkenwerk, denken ze in het dorp. Wie doet nou zoiets? En de mensen in het dorp die schudden hun hoofd. Is die man gek geworden? Maar jij kent de afloop. Hij verkoopt alles om die ene schat in de akker te kunnen krijgen. Om die akker te kunnen kopen. En dus die schat. Het onvoorstelbare nieuws van morgen is dat er een fantastische schat voor jou voor het oprapen ligt. En Jezus bevestigt dat ook nog eens een keer door te zeggen, je kunt het ook vergelijken met die schitterende parel die een juwelier in de etalage kan hebben liggen. En je verkoopt alles wat je hebt, inclusief je mooie spulletjes en jouw eigen parels en diamanten, om die ene te krijgen. Er ging wel even een siddering door de wereld toen Obama van start ging. Change. Maar wat zal er van terechtkomende tijd zal het leren? Christus treedt op. En er gaat een siddering door Israël. Gods droom gaat werkelijkheid worden. Wordt echt werkelijkheid. En leefde niet in het hart van de mensen de verwachting dat eindelijk de Romeinen het land uit zouden komen. Dat het koninkrijk van God werkelijk op aarde zou komen. Zie je het voor je, Jezus daar zittend op een boot. Die grote mensenmassa daar op de oever. Toeristen die proberen het nog steeds uit daar. En de akoestiek die blijkt daar dan zo kraakhelder te zijn. Die over het water klinkt. Dus zo gaat dat echt dus. Jezus die gaat daar zitten. Iemand die sprak, die zat. Al die mensen die stonden. Een siddering gaat door de mensen. Nu gaat het werkelijkheid worden. En waarom zou je nou alles willen verkopen? Waarom is dat koninkrijk van God dan zo waardevol? Omdat het niet maar gaat om zielen die ooit in de hemel komen. Omdat het niet gaat om een paar mensen. Maar om een nieuwe mensheid. En niet alleen om een nieuwe mensheid, maar ook om een nieuwe duurzame schepping. Definitieve schoonmaak van het milieu. Het gaat om muziek zonder duivels misbruik ervan. Het is allemaal nu zo dubbel. Zo gemengd. Onkruid en graan. Straks muziek zonder duivels misbruik. Kunst zonder kitsch. Een wereld zonder tranen en zonder ziekte en zonder machtsmisbruik. En dat is nu bezig eraan te komen in Christus. Als je hem kent, de koning kent, dan komt dat koninkrijk in jouw leven dichtbij. Christus die nodigt jou ook uit. Die stem die vanaf dat water daar klonk, die klinkt nog door tot in dit kerkgebouw. Hij nodigt je uit. En ik vraag jou, die iemand die een schat in de akker heeft gevonden, wie is dat nou? Wie is nou degene, wil je daar voor jezelf een antwoord op geven? Wie is nou degene die zo schatrijk is. Een schat voor het oprapen. Een schat die jij mag oppakken. Wie zou dat nou zijn? Ik hoop dat jij in stilte tegen jezelf en tegen God kunt zeggen: nou, ik ben die man, ik ben die vrouw. Ik ben die jongen en dat meisje en ik mag dat oprapen. Ik ben in de ban geraakt van dat koninkrijk en ik ben verrast door de vreugde daarover. Ja, en dan gaat dat ook veel kosten. Het is zo kostbaar in zijn vreugde, dus niet van ja, nou, dat moet er maar één keer. Maar in zijn vreugde besluit hij dan inderdaad daar alles op te richten in zijn leven. Alles te verkopen. Wat is jouw focus? Het goede nieuws is, heel veel mensen temperen de verwachtingen. Obama die moet ook niks anders doen dan nu weer de verwachting temperen. Maar Christus die is niet bezig de verwachting te temperen. Hij zegt niet van nou, nee, dat is allemaal. Nee, hij tempert het niet. Hij zegt inderdaad, het is een ongelooflijk waardevolle schat. Een droom die geen bedrog is. Onvoorstelbaar waardevol. En je mag in je vreugde daarover dan ook het besluit nemen om daarvoor te gaan in je leven. Kijk eens om je heen. Als je door Arnhem loopt, mijn vrouw en ik die komen nog wel graag eens even vanuit Amersfoort hier naartoe. Een mooie winkelstad, dan gaan we eens winkelen. Maar wat zie je voor mensen om je heen? Waar leven die mensen voor? Wat is nou het ideaal van mensen? Zijn dat rijke mensen? Of is er ontzettend veel uitzichtloosheid eigenlijk? En nou ja, even wat graaien in dit leven en straks is het allemaal afgelopen. Even er nu wat van maken en dan ja, het einde. Of geloof jij dat jij inderdaad die schat mag oprapen en dat het de moeite waard is, want het is een moeite. En het gaat niet zonder pijn en verdriet en lijden. Wie Christus gaat volgen, die gaat het merken dat het niet makkelijk is. Maar het is een ideaal dat werkelijkheid wordt. Dat al bezig is werkelijkheid te worden, de moeite waard om je daaraan te geven. Wat is jouw droom in jouw leven? Heb je al belijdenis gedaan? Denk er wel eens over om belijdenis te gaan doen. Wat voor keus maak je? Ja, maar zegt iemand, waarom merk ik dan toch zo weinig van dat koninkrijk van God dat er met razend tempo aankomt? Wat verandert dan nu echt het tweede deel van de preek en het derde? Waarom doet God dan, lijkt het, zo weinig? Maar wacht even, we hebben het verhaal nog niet helemaal afgemaakt. Hè? Hoe eindigt die gelijkenis? De man staat er, verstopt de schat in de akker en hij koopt die akker. Er staat eigenlijk dat ene regeltje wat je zou verwachten, dat staat er niet. Er staat niet, en hij ging naar de akker toe en hij haalde vervolgens die schat tevoorschijn. Het eindigt gewoon met het kopen van die akker. En die schat die blijft daar nog even in dat verborgen liggen. Daar eindigt het verhaal mee. Kennelijk heeft dat koninkrijk van God ook iets verborgens. Het komt er met een razend tempo aan. Maar je moet er wel oog voor krijgen. De Joden die dachten dat het inderdaad zo zou gebeuren. Weg de Romeinen. Eindelijk wordt Gods rijk werkelijkheid. En Jezus gaat uitleggen dat het op die manier niet werkt. Dat het koninkrijk van God op een andere manier komt. En het zaad wordt uitgestrooid, vertelt Jezus. En zo komt het koninkrijk. Het zaad op de akker. En dat zaad dat ligt daar in het verborgene. En dat duurt een tijd voordat dat gaat ontkiemen. En er is trouwens ook heel veel zaad dat niet eens gaat ontkiemen en gaat opgroeien. Het koninkrijk van God, zegt Jezus tegen al die Joden die verwachten, en nu gaat het gebeuren. Dat is wel ontzettend kostbaar. En je hoeft je verwachting niet te temperen door geen enkele crisis. Het komt. Maar je moet wel weten hoe het komt. Het komt om te beginnen in het verborgene. En wat deze preek doet in jouw hart, dat is in de eerste plaats verborgen. Je kunt erover gaan praten later, maar in principe verborgen wat jij daarmee doet. En wat alle preken in jouw hart doen, dat is iets van binnen om te beginnen. En dan kan het ook vaak fout gaan, zegt Jezus er eerlijk bij. Er staat heel onthutsend en ontnuchterend. Wat van het zaad kwam op goede grond? Dus je moet als voorganger, als prediker, niet verwachten dat het allemaal in goede aarde valt. Jezus zegt, het kan op allerlei manieren fout gaan. De vogels die het zaad wegpikken, de duivel die erbij is, de beste kerkganger die er altijd is, dat is de duivel. En ik wil het zo graag meteen weer weghalen bij jou. Of je bent eerst wel even enthousiast. En dan gaat het op een andere manier fout. Dan denk ik, ah, dat is het. Maar ja, het is eigenlijk maar een vlaag van enthousiasme en het wortelt niet diep, zegt Jezus. Het groeit niet door. Steenachtige grond. En anderen die raken helemaal in de war door wat dit leven heeft te bieden. Aan rijkdom of aan zorg. Waarom doet God niets, vroeg ik. Misschien is eerst de vraag, wat doe jij nu met deze boodschap? Wat wordt er zichtbaar van de werkelijkheid van Gods Rijk? De vraag is eerst, hoe ga jij nu met dit evangelie om? Wat merk je van God? Wat je merkt is dat het zaad wordt uitgestrooid. En je ziet het in mensen die vrucht gaan dragen. En dat gebeurt niet bij allemaal. Maar het is wel genieten als je dat ziet. Als je om je heen kijkt in de kerk en als je gaat zien van, echt, het is zichtbaar. Hé, hij gaat veranderen. Hij was altijd zo'n driftkop. En hij gaat veel anders tegenwoordig met mensen om. Het gaat vrucht dragen in je leven. Hij zegt, een kwart van het zaad valt goed. Er zijn drie verschillende methodes, manieren waarop het verkeerd terechtkomt. En die ene is goed. Dan ga je ervan genieten. Dat God ook vrucht geeft in de gemeente. Dan kun je teleurgesteld zijn in de kerk. De kerk in de crisis. Allemaal dingen die fout gaan. Verwacht ook niet dat iedereen goed kiest en dat alle doopleden beleidende leden worden. Jezus is heel duidelijk. Ook pijnlijk. Waar kies jij nou voor? Voor nu en hier? Of bid je, geef Heilige Geest dat het zaad bij mij in goede aarde valt en dat het gaat groeien. En het laatste, dat Jezus ook in die volgende gelijkenis, weer over de akker, Jezus staat heel dicht bij de aardse grond, ook in die andere gelijkenis weer. Het derde wat Jezus laat zien is, het zaad van het evangelie werkt van binnen, maar je ziet tegelijkertijd ook in deze wereld een dubbele werkelijkheid van onkruid en graan. Toen Jezus zijn preken hield, toen waren er mensen die zeiden van zieken worden beter, verlamden wandelen, doden staan op, dit moet het zijn, het koninkrijk staat voor de deur. En ze wilden hem met geweld koning maken, hier en nu en meteen zichtbaar. Als dan het rijk van God gekomen is, laat het dan ook maar komen. Maar de werkelijkheid werd anders. Jezus werd een koning aan een kruis. Precies het tegenovergestelde van wat mensen verwacht hadden. Als God zijn belofte vervult, dan gaat het niet op de manier van een voorspelling, zo van dat je precies de uitkomst ziet. Als God zijn belofte vervult, doet hij dat verrassend. Doet hij dat op een verrassende manier. De belofte wordt vervuld, de droom wordt werkelijkheid, maar de manier waarop is verrassend. Ook dit is verrassend. Dat Jezus zegt, nee, je moet mij nu nog geen koning maken daar op de troon in Israël. Want eerst wil ik een tijd van geduld inlassen. Het koninkrijk komt met een sneltreinvaart, maar het is de tijd van Gods geduld. Ze verlangden zo naar het rijk van Christus. En Christus geeft dan wel het startsignaal, maar niet het startsignaal voor de strijd en de Romeinen maar weg. Als je Christus verwacht, dan leer je ook geduld hebben. Christus legt het uit. En hij zegt, de schat ligt voor het oprapen. De schat is nog verborgen. Het is een tijd die nog iets dubbels heeft. wordt zoveel onkruid gezaaid ook. En als je ernaar kijkt, dan zeg je, wat is dat voor manier? Dat doet toch geen enkele landbouwer, om dat zo toe te laten, al dat koren en al dat onkruid er doorheen. En de knechten die zeggen ook, ja, dat kan toch niet, baas? Dan moet toch dat onkruid moet er toch uit? Dat is toch niet normaal zoals u dat aanpakt? Haal het onkruid eruit, dan is toch veel logischer, dan komt het koren veel beter tot groei. En wat is dit voor? Dat ziet er helemaal niet uit, die akker. Allemaal koren en al het smerige onkruid ertussen. Dat doe je toch niet? En toch zegt Jezus, dat is mijn manier. Een heel andere manier, verrassende manier waarop het koninkrijk van God komt. En straks zegt hij, dan zal het gebeuren. Dan zullen de maaiers komen, de engelen. En dan zal uit zijn rijk het onkruid verdwijnen. En dan zullen de rechtvaardigen stralen als de zon. Straks komt het oordeel. Nu is God nog geduldig. Misschien dat jij ook wel heel moeilijk vindt. Dat je dan bidt om het koninkrijk van God. En wat zie je er weinig van? En waarom al dat dubbele? En waarom al die ellende nog? En waarom kan de duivel nog zoveel doen? Maar denk dan ook eens aan het feit dat God heel geduldig is. Als jij heel erg verlangt naar de komst van Christus, en dat mag je verlangen zijn, bid dan ook voor die ouders die zeggen diep in hun hart, Heer, liever nu nog even niet. Geef nog mijn kind de tijd dat het u alsnog gaat vinden. En ik bid al zo lang. En het lijkt wel of u niet luistert. Want hij leeft nog steeds zonder u. Maar wilt u nog weer geduldig zijn? Als jij denkt, wat duurt het lang? En waarom moet dat koren samen met dat onkruid opgroeien? En als je dat moeilijk vindt, ik vind het ook moeilijk. Zeg dan ook, er zit ook een andere kant aan. Gods arm is langer dan die van mij. En Gods geduld is groter dan dat van ons. En die ouders die zeggen van, ja, ook één van mijn kinderen of meer van mijn kinderen horen bij die groep die zijn afgehaakt. Die prijzen ook dat geduld van God. En zullen zeggen, Heere, nog even. Geef nog weer even de tijd. Zoals Christus zelf dat ook zegt. Hij nog weer opnieuw om die boom graven en weer opnieuw extra mest erbij brengen en nog weer geduldig zijn. Zo is God. De laatste gelijkenis, daar zit toch ook in, prijs je ongelooflijk gelukkig met het rijk van God. En als je dan daarmee zit van, ja, ik zou toch wel helemaal nu dat helemaal willen pakken. Prijs je dan ook gelukkig met Gods geduld. Ik vat de preek zo samen. Er ging de afgelopen maanden een kleine, nou ja, toch best wel een hevige trilling van hoop door de wereld. Een nieuwe president. Tegelijkertijd aan alle kanten crisisgeluiden. Is er een droom die echt werkelijkheid wordt? En die je werkelijkheid ziet worden om je heen? Ja, Christus is de koning van het Rijk. De verpersoonlijking ervan. Maar hoe hij het aanpakt is verrassend. Zijn weg is een weg van verborgenheid vaak. Gods belofte is waar. Het Rijk komt, maar zijn weg is ook een weg van geduld. En laat jou zelf nou maar bezielen door het allerkostbaarste. En de vraag die hij jou stelt is, die stelt hij aan jou en aan u. Heb jij die schat opgeraapt? En heb je in je vreugde daarover al besloten alles te verkopen om die ene akker te kopen? Amen. Thank you. Laten we nu danken en bidden. En laten we ook bidden voor zuster Gerry Ritsma, die afgelopen week haar vader heeft begraven. Heere God in de hemel, we danken u voor de werkelijkheid van uw koninkrijk in een tijd waarin op allerlei manieren crisisgeluiden niet van de lucht zijn. Laat u ons zien wat echt duurzaam is en wat blijvend en wat de moeite waard is om voor te leven, ook als dat inderdaad soms heel moeitevol is. Geef dat we in onze vreugde over uw plan, uw rijk, inderdaad bereid zijn om ons eigen leven op te geven en Christus te volgen. Geef ons bekering. Geef dat we hem voorop laten gaan. Hoe kunnen we hem volgen als we hem niet voorop laten gaan? Dat we naar hem kijken en hem volgen in alle dingen. Heere, dank u dat u ons dan ook troost geeft op die weg als het moeilijk is. Als we afscheid moeten nemen van mensen van wie we houden, als we bij een graf staan. We bidden u voor zuster Gerry Ritsema en Dirk. Heere, wat is dat confronterend, de kracht van de dood. En wat doet dat pijn, afscheid nemen. Wilt u daarin nabij zijn? En geef dat we dan niet blijven steken bij wat we voor ogen zien, een graf. Maar dat we omhoog kijken en weten van de werkelijkheid van uw rijk waarin het eeuwige leven overwint. En geef dat die troost met hen meegaat, met alle familieleden. Heren, we bidden u voor ons allemaal zoals we hier in de kerk zitten. Laat het tot ons doordringen dat we iets geweldigs voor het oprapen hebben. En geef dat het vastpakken en meenemen. En we bidden u, wilt u dat ook geven aan hen die nog twijfelen, nog zoeken, het nog helemaal niet weten. We bidden u voor die jongens en meisjes die wel gedoopt zijn, maar die afscheid hebben genomen van de kerk. We bidden u ook voor hun ouders die soms al zo lang bidden en ook vragen van, nou, het lijkt wel of ik tegen een muur bid. Geef, Heere, dat we vertrouwen op uw weg en op uw geduld. En dat we uw geduld dan ook prijzen, wetend dat u nog steeds ruimte geeft voor bekering en dat u luistert naar ons bidden en dat niet afwijst. Heere, ga zo met ons allemaal mee. Geef ons een goede feestelijke zondag in de verwachting van uw koninkrijk, waarin wij zullen stralen als de zon. En geef dat dat licht ook nu al over ons heen gaat. Amen. De gaven die zullen nu worden ingezameld. En waarvoor, dat zal wel op de beamer te zien zijn. Thank you. Laten we nu zingen over het Jeruzalem zoals dat in Gods dromen van ouds moet zijn geweest. Liedboek 114. Ja, de kinderen moeten er wel bij zijn als de zegen van God naar ons toekomt. Zijn ze dit allemaal? Ja? Is zover?
Oh, daar loopt nog wat.
Goed, volwassenen en kinderen die mogen nu samen met de verwachting waar we over hebben gezongen, met de vrede van God, naar huis toe gaan. En laten we die vrede van God nu meenemen. De genade van de Heer Jezus Christus. En de liefde van God en de eenheid met de Heilige Geest zijn met u en met jullie allemaal.
Goedemorgen. We willen als Koepelkerk graag een gastvrije gemeente zijn. En in het kader daarvan het volgende. We willen vanmiddag bij de vriendendienst onze gasten een aantal van de beste plekken hier in de kerk aanbieden. Dat betekent concreet dat we van de eerste galerij, de middelste drie vakken, graag de eerste twee rijen vrij willen houden. Zodat daar gasten kunnen plaatsnemen. Dus de vraag aan u als gemeente om eigenlijk die plaatsen even vrij te houden, om daar niet te gaan zitten. Het blijkt nou dat de laatste 5 minuten voor de dienst er nog veel plaatsen vrij zijn, voelen dan vrij om daar alsnog plaats te nemen. Maar in eerste instantie graag die plaatsen vrij houden. Nou, alvast bedankt voor uw medewerking.